Goedenavond. We hebben het met elkaar gaan we nadenken over openbaring 17 in een deel van openbaring 18. Ik zal het u eerst voorgelezen. En dan gaan we het rustig met elkaar behandelen, want ik denk als u dat voor het eerst hoort, of voor de tweede of voor de derde keer misschien, dat dat best nog wel wat vragen en wat moeilijkheden kan oproepen. Toch, ik heb dat de vorige keer ook gezegd, de Bijbel verklaart zichzelf. Het mooie van de Bijbel is natuurlijk toch dat het boek één geheel is. Ja, als je het boek Genesis leest, als je met Genesis begint, dat Genesis betekent wording, dan zie je allerlei dingen ontstaan op aarde. Dat geldt natuurlijk ook voor de schepping, maar dat geldt ook voor de geestelijke dingen. Dat geldt ook voor de offers die er kwamen, geldt ook voor de eerste zonde. En het boek Genesis loopt dan door naar het eind toe en dan zit Jozef op de troon. Uiteindelijk gaat het daar naartoe met de aarde. God schept wat, maar uiteindelijk krijgt hij zijn man wel op de troon over de aarde. En in het boek Genesis vinden we al dat kwaad ontstaan. Ik heb er de vorige keer iets van gezegd, bij Babel. Kwaad vooral ook in het hart van de mens. Opstand tegenover God. En de verzoening die God wil. En we vinden het volk Israël daar ontstaan. En eigenlijk al loopt, als je vanuit dat boek Genesis, allemaal lijnen zo de hele Bijbel door. En die eindigen in het boek Openbaring. Want Openbaring is dan de openbaring van wat God gaat openbaren over deze wereld heen. Dat is het karakter ook van deze wereld en het karakter van de zonde. Het is de openbaring in de eerste plaats natuurlijk, ik heb de vorige keer gezegd, van de Heer Jezus Christus zelf. Hij moet geopenbaard worden, want hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden gemaakt heeft tot een voetbank voor zijn voeten. Hij moet als koning heersen. Dat is het grote plan van God, dat die ene mens, Jezus Christus, die, ja, waarvan Israël zei, wij willen niet dat hij koning is. We hebben een andere koning, dat is de keizer. Maar daarmee hebben ze Gods plan natuurlijk niet ongedaan kunnen maken. Dus het boek Openbaring is de openbaring van Jezus Christus. Het is ook de openbaring van de gemeente, van alle kinderen van God. Het is ook de openbaring van het ware deel van Israël. Het is ook de openbaring van de Satan. Het is ook de openbaring van al het kwaad. Dat vindt u allemaal in het boek Openbaring terug. Dat moet geopenbaard worden. En de vorige keer hebben we dat, daar ga ik nu niet meer verder, heb ik het voornamelijk over die vrouw gehad, die dan op haar voorhoofd dat woord heeft staan, mysterion, mysterie, een geheimenis, het grote Babel, de moeder van alle hoeren. En we hebben toen ook tegen elkaar gezegd, we weten wat een hoer is. Het is een hoer die het met, ja, dat is een vrouw die het met alle mannen doet. Laat me zo zeggen. Die niet trouw is aan haar man, die nog wel de naam van haar man draagt. Maar die man ontrouw is geworden. Die nog wel in naam christen is, maar Christus ontrouw is geworden. En dan praat je over een naam-christendom. Dat is duidelijk, hè? In naam heeft ze nog wel de naam van haar man, maar ze is niet trouw aan die man. Dat is het beeld van een kerk die zal gaan ontstaan in de eindtijd. Een kerk die niet meer trouw is aan Jezus Christus. En we hebben de vorige keer ook gezien dat Johannes daar vreselijk verbaasd over is, als dat openbaar wordt. En als ik het naar onze tijd wil toetrekken, er komt de laatste, vindt u dat ook niet? Er komt de laatste tijd nogal wat openbaar zo in bepaalde kerken. Niet? Als het om seksuele onreinheid gaat, om je vergrijpen aan kinderen. Er komt nogal wat openbaar de laatste tijd. Maar goed, we gaan lezen en we gaan rustig verder kijken. En ik begin bij vers 6 van Openbaring 17. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de 7 koppen heeft en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Ook, die zijn die 7 koppen, 7 koningen. 5 zijn er gevallen, 1 is er, de andere is nog niet gekomen en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Hij is dus de koning van een hele korte tijd. De Bijbel noemt een tijd van 3,5 jaar. Hij moet een korte tijd blijven. Dat is de 8e die daaruit de voortschijn komt. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. Dus ziet u. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen. Die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind, letterlijk, ze hebben 1 mening. En ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want hij is de Heere der Heren en hij is de koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, dat zijn volken, menigten, naties en talen. En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar berooid en naakt maken en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen. Zij voeren dus met elkaar, als zij die hoer haten en haar berooid en naakt maken en haar verbranden, het plan van God uit. En hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen der aarde. Openbaring 18. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem, ze is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden. En opdat u niet van haar plagen zult ontvangen, want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. We hebben de vorige keer gezien wie die vrouw is. Hè? Dat is Babel of Babylon, zoals die plaats hier genoemd wordt. Hè? Babel was vroeger in Genesis, was het Babel, dat betekent eigenlijk Bab-El. El is de naam van God. El Shalom of God is... Hè, en, nou ja, noem maar op. El is de godsnaam. En Bab is de naam van een poort. En de hele betekenis van de naam is dus eigenlijk een poort naar of een poort van God. Babel. Dat was het in werkelijkheid niet, dat wil in werkelijkheid niet. Dat wilden de mensen daarvan maken. En dat Babel, hebben we de vorige keer gezien, dat was het begin van geestelijke hoererij. Van afval van God over de hele aarde. Ik ga dat niet allemaal herhalen, ik heb dat vorig jaar uitgelegd. Maar we hebben gezien hoe vanuit Babel, door Nimrod met name, en door de spraakverwarring, en doordat dat de mensen zich gingen verspreiden over de hele wereld, de godsdienst van Babel, de occulte godsdienst van Babel, meegegaan is over de hele wereld. Zij was de moeder van alle hoeren, van iedereen die afvallig was. Babel begon natuurlijk al met een opstand tegen God. Wat God had, nadat de zondvloed was opgehouden en Noach en zijn zonen uit de ark waren gestapt, heel duidelijk gemaakt dat ze zich moesten verspreiden over de aarde en dat ze zich moesten vermenigvuldigen over de aarde. Maar ze wilden dat niet. Ze wilden zelf een bolwerk vormen op aarde. En daar wilde Nimrod had daar de macht over dat bolwerk. Ze wilden bij elkaar blijven en zo bij elkaar een machtsblok vormen over de aarde. En de macht van Nimrod, ik heb dat vorige keer met ik ook gezegd, die strekte zich uiteindelijk door allerlei plaatsen heen naar, ja, naar het wat wij het huidige Nineveh noemen, of wat nu vandaag in de dag, dat is wel bekend, Mosul heet. Hè? Heb je wel eens van gehoord in Syrië, Mosul? Hè, waar die bombardementen allemaal gekomen zijn, die was zo verschrikkelijk in zijn huis gehouden door Assad. Dat is het vroegere Nineveh. Dan weten we een beetje hoe je zo'n plaats ook bijbels kunt plaatsen. Mosul aan de Tigris. Het is een machtig bolwerk geworden. Nou zijn de koningen die over deze aarde regeren, normaal gesproken krijgen ze die regering van God. Nebuchadnezzar kan denken dat hij een machtig man is, maar uiteindelijk moet hij in een aantal lessen leren dat hij niet alle macht heeft. Maar dat er één boven al die krachten en machten in de wereld staat. Voor ons is dat degene die boven alle machten en alle kracht staat en boven alle namen die genoemd worden en boven alles wat er in deze wereld is gezet door God. En ik zeg het expres zo, de mens Jezus Christus. Hij is door God gezet, zegt de Efezebrief, boven alle overheid en boven alle macht en boven elke kracht en boven elke naam die er in deze en in de toekomstige wereld is. Dus het moet ons niet zo verwonderen dat als we dit hoofdstuk lezen en we komen daarin tegen dat God het in hun hart geeft om zijn plan uit te voeren en ze hebben daar geen enkele notie van, maar dat het toch het plan van God is. Toch wat God wil uiteindelijk uitgevoerd gaat worden. Ook in deze verschrikkelijke tijd waar we hiermee te maken hebben. Nou, we hebben gezien dat het was een verborgenheid. Dat hele occulte, het was een geheimenis. En dat blijkt ook wel dat in de loop van de tijden we die afgoderij die we in Babel vonden, waar Babel het begin van was, eigenlijk terugvinden in alle wereldgodsdiensten. En allemaal wel onder andere namen en met andere mogelijkheden en met andere, nou ja, andere tempels. Maar uiteindelijk was Babel de moeder van alle hoeren. Het was het geheimenis van de vorst van de duisternis, van de Satan. Het was zijn geheimenis. God heeft ook een geheimenis. Christus. In wie al de schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. En jullie het geheimenis van God mogen kennen, Christus. Christus en zijn gemeente is het grote geheimenis van God geweest in het Oude Testament. In het Oude Testament is niet gesproken over een gemeente. Het Oude Testament gaat over Israël. Maar Christus en zijn lichaam, de gemeente, is het grote geheimenis van God dat door Paulus later is geopenbaard. En dat dus ook in het boek Openbaring geopenbaard gaat worden aan de wereld. En wat is dat heerlijk. Het was heerlijk dat als we Nu, als je nu christen bent en mensen hebben nog zo ontzettend veel over je aan te merken en terecht vaak niet. Ook als, zo, hoewel je als christen in deze wereld probeert te leven, gaat toch heel vaak fout. En mensen kunnen best wel eens een keertje met je vinger naar je wijzen en zeggen, nou, niet. Maar dat je dan aan de wereld wordt geopenbaard in de volmaaktheid van Jezus Christus. Is dat niet heerlijk? Dat je in zijn volmaaktheid openbaar wordt. Zodat er geen mens in deze wereld meer zou kunnen zeggen, oh, die heb je hem ook, maar ik heb nog wel. Nee. Gods werk is volmaakt. Er zal niemand meer zijn die nog iets heeft aan te merken op dat geheimenis van God, op de gemeente. Wij worden met hem geopenbaard, zegt Paulus in de Kolossenbrief. Als Christus komt, als hij zal worden geopenbaard, als hij zal verschijnen, zullen wij met hem geopenbaard worden of met hem verschijnen in heerlijkheid. En dat is zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die u mij gegeven hebt, die heb ik hun gegeven. Is dat niet fantastisch? Eigenlijk zou het moment stil moeten zijn om de Heer Jezus te danken. Want zo kan dat je in je hart raken. Dat je niet meer geopenbaard wordt. Hè? We hebben daar vaak zo'n idee van dat je, dat die zonden nog altijd weer tevoorschijn zullen komen straks. Maar we worden met hem geopenbaard in heerlijkheid. Goed. We zijn dus gekomen in een tijd waarin we de afzetting tussen het goede en het kwade, tussen de mensen die God willen volgen en degene die de Satan volgen en die het beeld en het beest aanbidden, dat die tot een hoogtepunt komt. Het is de tijd waar wel over geprofiteerd is in Israël. Want omdat het met Israël te maken heeft, omdat het met een grote verdrukking te maken heeft, die dan komen zal. En je komt dat dan bijvoorbeeld tegen bij in Daniel, Daniel 3, als de drie vrienden van Daniel het grote beeld moeten aanbidden, hebben ze dezelfde situatie dat koning Nebukadnezar heeft gemaakt. En als ze dan voor die koning staan, en die koning zegt heel vriendelijk, want reken maar dat de antichrist die komen zal, dat het een vriendelijke man is in eerste instantie. Een charismatische man. Een man die een hele wereld achter zich meesleept, achter zich aan kan krijgen. Een redenaar. Een man waarvan zegt, nou zoiets hebben we nog nooit gehoord. En hoe hij is, hoe hij zich openbaart, dat lezen we gewoon in de Bijbel. Maar zo iemand, van de hele wereld kerk en de hele wereld met verbazing hem achterna zal lopen, want wie is in staat om deze man te weerleggen? Een aardige man. Ik las een keertje, of ik hoorde een keertje voor de radio van een interview met een vrouw uit Oostenrijk. En dat interview was zo dat er was, nou ja, laat ik maar gelijk die naam noemen, Hitler, die was Wenen binnengereden. En die was eigenlijk ergens bij die vrouw uitgestapt, die was naar haar toe gegaan en die had haar een hand gegeven als kind. Toen was ze nog een klein kind. En ze zegt, ik keek in zijn ogen en het waren zulke lieve ogen. Ik dacht, die man kan nooit kwaad doen. Ja, wij weten nu wel beter natuurlijk. Maar we moeten goed beseffen dat we zo de woorden van Christus nodig hebben. Om te onderscheiden van wat goed is en wat kwaad is. De Heer Jezus zegt, hij zal velen verleiden. Ze zeggen, hier is de Christus, geloof het niet. Hou stand. Hij zal zoveel verleiden dat hij zelfs als het mogelijk was de uitverkorenen zou verleiden. Zo'n tijd. Een hele barre, moeilijke tijd waarin deze man, deze leider, de hele wereld achter zich aankrijgt. En wij zeggen nu toch ook met verbazing. Hoe is het mogelijk, zoals we hier ook lezen van mensen die met verbazing zijn als ze gaan ontdekken wie dat beest eigenlijk is. Wij zeggen ook met verbazing, hoe was het mogelijk dat Hitler heel Duitsland achter zich aankreeg? Het waren toch niet de domste mensen? Ja? Maar hij kreeg ze wel achter zich aan. En zo zal dat ook gebeuren. Of zoals we in Handelingen lezen, hè, als Herodes zich op een troon zet, dan komen de Sidoniërs, die komen bij hem en die buigen zich voor hem en dan houdt hij een reden voor hen. En dan zeggen ze, de stem van een God en niet van een mens. Wat een man is dat. En dan staat er dat God een worm stuurt, dat hij van de wormen wordt gegeten en dat hij doodgaat. Een hele wereld zal met verbazing deze man achterna gelopen. En het komt uit tot een extreme vervolging voor degene, zoals we dat in Daniël lezen, zulke mensen als de drie vrienden van Daniël, die zeggen, koning, koning, je kunt ons zeggen wat je wilt allemaal, maar wij zullen uw goden vereren wij niet. Uw goden vereren wij niet. En het beeld dat u hebt opgericht, aanbidden we niet. Dan blijft er voor hun een vurige oven over. Maar uiteindelijk worden ze daaruit gered. Uiteindelijk in dat vuur is er ook iemand anders bij hen. Uiteindelijk zal, dat heb ik vorige keer ook gezegd, zal deze wereld een gerichtsrijpe wereld worden, omdat al degenen die uit deze wereld zijn gered, die de getuigen van Jezus zijn, dat lezen we hier. Het zijn de getuigen van Jezus die vervolgd worden. Het is niet een bepaalde kerk, het is niet een groep, het is ook niet een vergadering of weet ik wat. Het zijn de getuigen van Jezus die worden vervolgd. Ze getuigen van hun heil, ze getuigen van hun verlossing, ze getuigen van hun verlossen. Daar getuigen ze van. Ze prediken Jezus. Ze hebben Jezus lief. Ze aanbidden Jezus. Ze geloven hem. Ze getuigen ervan dat hij de wereld zal oordelen. Hun getuigenis is slechts één naam. Jezus. En dat maakt de mensen boos. Zoals bij het begin van de Bijbel, bij het offer dat Abel bracht, Kain vreselijk boos was omdat hij zag dat zijn offerdienst geen enkele waarde had voor God. Zo zal die valse kerk toch merken dat onderscheid tussen hem en tussen ons. Trouwens, als u de eindtijdprofetieën leest, ook in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, dan vindt u overal, dat moet u goed op letten, laat ik het zo even tussendoor, dat grote onderscheid tussen hen en tussen ons overkomt hun als een barende vrouw. Wij zijn niet in de duisternis, maar voor hen komt hij als een dief in de nacht. Maar wij leven in het licht, voor ons komt hij niet. Voor ons is het niet zo dat die dag ons als een dief overvallen zou. Dus de Bijbel maakt, als het over die tijd gaat, altijd het onderscheid tussen hen die in die duisternis zijn en zij die in het licht leven. En dat onderscheid moeten wij dus ook in ons hart kennen. Het zijn de getuigen van Jezus, maar de antichrist kan zijn naam niet verdragen. Hij is immers degene die hem heeft de kop vermorseld heeft. En zien we dat momenteel niet in China? Ook in China zien we, we krijgen een vervolging, niet zozeer van christenen, maar dan moeten dat wel christenen zijn die gelieerd zijn aan de staatskerk van China. Maar die christenen die zeggen, ja, Xi Jinping die heeft over ons niks te zeggen, we hebben maar één heer en meester en dat is de Heer Jezus Christus, die worden op dit moment vervolgd. De kerken worden gesloten, de kruisen worden weggehaald. Dat. Omdat de politiek de macht krijgt over de kerk. Johannes verwondert zich bovenmate en wij met hem. Waarom is hij zo verwonderd? Ik heb de vorige keer al gezegd, ik denk niet dat hij verwonderd is omdat hij die vervolging ziet. Want hij leefde zelf ook in de tijd van vervolging. Maar dat hij vooral iets ziet wat in de hemel al lang bekend is, maar voor de wereld nog een geheimenis was, een verborgenheid, het geheimenis van deze vrouw. Deze afvallige vrouw, dit naam Christendom. En we hebben dat gelezen in Openbaring 18, wat hij dan zo bijzonder vindt, wat dat dan moet verklaren. Het staat in Openbaring 18, vers 1 en 2. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Ik zal er straks wat van zeggen. Het luidt dus een heel nieuw iets in, wat een nieuwe gebeurtenis in. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En riep uit met krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Hij ziet wat de kerk uiteindelijk geworden is. En dat moet ons niet zo verbazen. Want ook de Heer Jezus had het al meegedeeld in bijvoorbeeld Matteüs 13. Als hij allemaal gelijkenissen houdt over het koninkrijk der hemelen. Dan gaat het op een gegeven moment over wat het koninkrijk der hemelen is geworden als. Dat koninkrijk. Het was zo mooi begonnen met die, weet je wat, die zaaier die het zaad strooide in de akker. Dat goede zaad, er was al heel gauw verkeerd zaad tussen gestrooid. En dan zien we dat dat goede zaad wordt weggepikt door de vogels. Die vogels zijn dan een beeld van, die we hier ook terugvinden, hè, van weerzinwekkende vogels, van demonen, van geestelijke machten en krachten die altijd meer proberen het goede zaad weg te pikken. En we zien dat in die gelijkenis van dat mosterdzaadje. Het begon klein, dat koninkrijk, maar het werd een hele grote boom. Maar het werd een boom waarin de vogels van de hemel zich gingen nestelen. Het werd een boom waarin het kwaad kwam te zitten. En dat is niet zo moeilijk te vergelijken, want op het moment dat de Heer Jezus hier op aarde is en hij komt bij de tempel, dat is het huis van zijn vader, dan is dat, we zouden zeggen, het koninkrijk van God. Daar woonde zijn vader, daar woonde God immers in Jeruzalem. Tenminste, daar had hij horen te wonen. Daar was de heerlijkheid van God geopenbaard vanuit de tempel. Daar was hij oorspronkelijk, was de heerlijkheid daar binnen gegaan. De Shechina, de wolk, was de tempel binnen gegaan, maar die verdween er later uit. Waarom? God kon er niet meer wonen. En de Heer Jezus zegt, jullie hebben het huis van mijn vader, hebben jullie tot een rovershol gemaakt. Nou, een rovershol, dat betekent dat het in plaats van een huis voor zijn vader, een huis voor de rover was. Niet? En de rover, dat was degene die de schapen wegroofde. Uit de kudde. Dus aan het uiterlijk, het is een prachtig verfraaid huis. Maar er zal geen één steen op de andere gelaten worden. Want het is het huis van de rover. En dan zien we ook wat die kerk uiteindelijk geworden is. Is een woonplaats van, noem het maar op. Van geestelijke machten en krachten die niet bij Christus horen, maar die bij de Satan, horen. En hij verbaast zich boven mate. Hoe weerzinwekkend is in de ogen van deze godsman, deze wereldkerk die Jezus buitengesloten heeft. En die een Babel is, die zelf ontstaan is, die zelf wetten gemaakt heeft en die zichzelf kracht geeft en niet afhankelijkheid. In afhankelijkheid leeft van haar Heer. Terwijl de tempel van God, het huis van God, de gemeente van God. Hè, gemeente van God is ook een huis van God. Kunnen de vergelijking met de tempel kunnen we zo toe doortrekken. Terwijl de gemeente, het huis van God, een heilig huis hoort te zijn. In Psalm 93 vers 5 staat, uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heere, tot in lengte van dagen. Dus willen we bij dat huis horen, dan moet er heiligheid zijn, dan moet er afzondering zijn. Dan moeten we uit dat Babel weggaan. Dan moeten we met elkaar de Heer Jezus Christus als Heer erkennen in de gemeente waar je naartoe gaat. Als degene die het voor het zeggen heeft. Als degene wiens woord belangrijk is. Het belangrijkste is in de gemeente. Vers 8 hebben we vorige week gezien en naar de vrouw gekeken. Nu gaan we naar het beest kijken. Vers 8. Het beest dat u gezien hebt was en is niet en zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. Het was er, het is er niet, het zal opkomen en het zal naar het verderf gaan. Heel eenvoudig, Johannes leefde in het Romeinse wereldrijk. Het was er op het moment dat Johannes zijn boek de Openbaring schreef. Dan is het er een tijd niet geweest. Niet trouwens omdat dat Romeinse Rijk, dat Romeinse Wereldrijk, en dat is goed om te onthouden, is verslagen door een ander wereldrijk. Dat Babel is verslagen door het Rijk van de Mede en de Perzen. De Mede en de Perzen, die zijn verslagen door het Griekse Rijk. Het Griekse Rijk is verslagen door het Romeinse Rijk. Maar het Romeinse Rijk heeft eigenlijk nooit opgehouden te bestaan. Het is verdeeld geraakt in een Oost- en een West-Romeins Rijk. Maar het was er altijd nog. En we spreken daarom over een Oosterse kerk. En we spreken nog steeds over een Westerse kerk. Maar ze komen allebei zo voort uit dat Romeinse, dat Roomse, Romeinse Rijk. Het is niet opgehouden. Het was er. Het is er niet geweest een tijd, maar het zal weer komen. En waarom moet dat rijk weer komen? Omdat uiteindelijk in de eindtijd alle kaarten geschud worden zoals die er lagen in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Kunnen we dat begrijpen? Er komt dus weer een Israël, moet weer in het land komen. Rome moet weer gaan heersen, het Romeinse Rijk moet weer tot stand komen. De Heer Jezus moet terugkomen. En al die dingen die verborgen waren in de tijd dat hij er was, zullen uiteindelijk in de eindtijd worden geopenbaard. Er zal duidelijkheid komen. Wat er was. Over wat er toen was. Als het over Israël gaat, ook weer even een zijsprongetje, dan is het zo dat als de Heer Jezus terugkomt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan is het eerste wat Israël, wat de Joden zullen zien, zijn handen en zijn zij. Het eerste wat ze zullen ontdekken is dat dit de gekruisigde Heer is. En als degene die zij als Messias verwachten terugkomt en dat blijkt de gekruisigde Heer te zijn, dan is het voor al de Joden in één keer duidelijk dat zij hun Messias gekruisigd hebben. Dat is het drama, zegt Zacharia, wat zich dan gaat afspelen. Want zij moeten hem uiteindelijk als hun koning gaan accepteren. Het loopt allemaal zo volgens het plan van God. Het was en is niet en zal opkomen uit de afgrond. Het was er, hè, toen de Heer Jezus op aarde werd geboren, dat denken we met kerst weer aan. Keizer Augustus, die had zich de naam Augustus toegeëigend. Augustus betekent gewoon de verhevene. Keizer Augustus verwachtte dat de mensen hem als God zouden aanbidden. Dat hij verheven was boven het hele volk. Dat Romeinse Rijk, zeg ik, is dus nooit verslagen door een ander rijk, nooit vernietigd, maar het is uiteengevallen. En vandaag de dag zien we de contouren van dat rijk weer opkomen. Het gebouw van de, nou, laat ik het anders zeggen, in de middeleeuwen zo'n beetje, denk ik, is het 1500 zoveel, heeft Pieter Breugel de Oude een schilderij gemaakt van de torenbouw van Babel. Zo'n half afgebouwde toren, weet u wel. Nou, na dat schilderij is de Raad van Europa ontworpen. De Raad van Europa wilde Babel weer op de kaart hebben. Dat werd natuurlijk niet zo gezegd. Maar als je naar Straatsburg gaat, dan zie je dat het gebouw is ontworpen precies zo. Ook, loopt precies als het schilderij. Je kunt er helemaal in herkennen. Het is helemaal niet moeilijk. Dus het Raad van Europa, dat wilde weer dat oude Europa worden. Het oude Babel. En ja, het wilde weer één munt. Het wilde de situatie weer terugkrijgen zoals die was in de tijd dat de Heer Jezus werd verworpen. Eén euromunt. Eén Europa. En eigenlijk begon Churchill er al mee om te vertellen dat Europa eigenlijk alleen maar kon bestaan als er één sterke leider zou komen. En dat is een aantal keren herhaald door Europese staatsmannen. Dus het is helemaal niet zo gek als je in dat Romeinse Rijk dat nog komen moet, de contouren van dat Europa ziet, waarvan Daniël zegt, dat laatste stukje van dat beeldtekening, die tenen, die zijn van die tenen van leem en van ijzer, die je niet kunt vermengen. Je kunt ze vormen nooit één geheel. En het is wonderlijk dat zoveel jaar geleden, dat Daniël dan al zegt dat ze laten zich niet verenigen, niet zoals de Verenigde Staten. Ze worden bij elkaar gehouden door verdragen. Zo'n verdrag uit een huwelijksgemeenschap die gebaseerd is op een verdrag. Je maakt samen een verdrag en je gaat een huwelijk aan, een verbond, een huwelijksverbond. Zo zal dat laatste rijk uiteindelijk ontstaan uit een verbond. Nooit gelezen in Daniël? Jawel toch, wie niet? Oh, nou goed. Dan vertel ik in ieder geval iets wat duidelijk is. Hè? Die culturen zien we vandaag de dag dus allemaal weer gaan komen. Gelukkig weten we wel wat er gaat gebeuren. Want uiteindelijk zal het lam hem overwinnen. Niet alleen het beest, de antichrist, gaat naar het verderf, maar ook degene die bij hem horen. En ze zijn daar nogal verbaasd over. Ze zullen zich verwonderen als zij het beest zien, als degene zien op wie zij hun vertrouwen hadden gezet. En ze tot ontdekking zeggen, komen dat deze man, deze antichrist, die zich in de plaats van Christus, misschien wel naar de islam toe als de Mahdi, naar de Joden toe als de Messias, naar de christelijke kerk dus aanhalingstekens als Jezus die terugkomt, zullen ontdekken dat deze man niemand anders is als degene die de grote tegenstander van God is. Er zijn ook 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Die moeten dus nog komen. We vinden een aantal betekenissen vinden we terug in wat we gelezen hebben over het beest. Vers 9, het heeft 7 koppen, zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Maar ook zijn het 7 koningen. 5 zijn er gevallen, 1 is er en de ander moet nog komen. Even gewoon goed dat je laat het doordringen. Het zijn dus 7 bergen. Ik heb je de vorige keer gezegd, Babel, Rome is gebouwd op 7 bergen. En vrijwel de meeste uitleggers die geloven dat het dan ook over Rome gaat, is gekomen. Het zijn 7, die koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit, maar het zijn ook 7 koningen. Dat het 5 zijn er gevallen, dat betekent dat het 7 koningen zijn die in een rij elkaar zijn gaan opvolgen. Ze 5 zijn er al geweest. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat het te maken heeft met de wereldrijken die er geweest zijn. 5 waren er gevallen. Het eerste rijk, het was het Egyptische wereldrijk, is gevallen. Het tweede was het Assyrische wereldrijk, dat is gevallen. Het derde was het Babylonische wereldrijk, dat is gevallen. Het vierde rijk was het rijk van de Mede en de Perzen. En het vijfde rijk was het Griekse rijk. En het zesde rijk was dat Romeinse rijk. En dat zevende was dat laatste rijk van die tenen. Dat moest dus nog allemaal komen. Het waren dus die rijken in een bepaalde volgorde die Johannes daar ziet. En waarom wordt uitgelegd door de engel wie die rijken zien.
Gerrit, ik denk dat de batterijen op zijn.
Ja? Ja. Wat krijg je, Gerrit? Als je vuur of vergeefs bent, hè?
Ja.
Nou, klopt dat?
Nee, we zitten nog twee keer.
Hij doet het niet.
Nee. Doet hij het?
Nee, het doet het niet.
Ja.
Goed, ik ga even nog even terug. Ook zijn het 7 koningen, 5 zijn er gevallen, 1 is er en de ander is nog niet gekomen. Dus dan hebben we met elkaar hebben die 7 rijken zoals we die in een 5-tal terugvinden in het beeld van Nebukadnezar. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Dus die laatste koning die komt... En die dus komt bij dat allerlaatste rijk, de antichrist, laat ik het maar gelijk zo zeggen, die moet een korte tijd blijven. Let op wat hier staat, hij moet een korte tijd blijven. Er moet openbaar worden in deze wereld wie deze man is. God wil dat openbaren aan de mensen. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. Dat beest zelf, wat al die koppen draagt, dat beest zelf is ook dat 8e beest. Hij hoort erbij. Het is een koning, die laatste koning in dat laatste rijk. Het wordt volledig door het beest zelf geregeerd, gedomineerd. Het is het beest zelf wat zijn gedachten en zijn ideeën in die wereld naar voren zal brengen. Het is het beest zelf dat door deze koning aanbidding wil krijgen. En macht en kracht van de mensen in deze wereld. En hij is uit de 7 en hij gaat naar het verderf. Hij is dus zelf ook uit die 7 koningen en hij gaat naar het verderf. Dat de Bijbel daar zo de nadruk op legt, dat wil ook zeggen dat als we naar al die wereldrijken kijken, die allemaal iets te maken hebben gehad met het volk van God, met Israël. Ik heb dat de vorige keer uitgelegd, dus dat ga ik niet herhalen. Maar op de een of andere manier, er zijn meerdere rijken geweest. Maar dit zijn de wereldrijken geweest die op de een of andere manier of Israël werd opgevangen door hen, denk maar aan Egypte. Of ze werden door Israël onderdrukt. Of de Heer Jezus werd in een van die rijken geboren, het Romeinse Rijk. Ze hebben allemaal op de een of andere manier, of het Rijk van Perzië, waar Kores uit kwam, die de Juda weer terugstuurde naar Israël toe, naar Judea toe. Dus ze hebben op de een of andere manier hebben ze allemaal iets te maken gehad met dat rijk van God. Dat volk van God, met Israël. En ik herhaal het nog maar eens. Dat Israël het volk van God is, ook vandaag de dag, wil niet zeggen dat alle Israëlieten behouden worden. Ik moet dat regelmatig zeggen. Want er zijn mensen die zijn zo idolaat van Israël, die zeggen, ja, als je maar Jood bent, dan word je vanzelf behouden. Want heel Israël zal behouden worden. Nou, dat zegt de Bijbel dus niet. De Bijbel zegt dat het voor Israël, voor de steden, Capernaum en Gorizim, minder draaglijk, dat het voor Sodom en Gomorra draaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan voor hen. En dat Gods oordeel onpartijdig gaat over Jood en Heiden. God is eerlijk daarin. Maar Israël is... In vergelijking met alle andere volken, zoals wij het Nederlandse volk hebben, het volk van God. Als al die andere volken ontstaan bij de torenbouw van Babel in Genesis 11, dan komt Genesis 12 en dan roept God één man en die gelooft hem. En dan zegt God, ik zal jou tot een groot volk maken. En dan ontstaat het volk van God uit het geloof van één man, van Abraham. Israël is dus sowieso niet bij de aanvang als de andere volken. Ze willen dat wel zijn, maar God accepteert dat niet, want het is zijn volk. En daarom praten wij ook altijd over Israël als het volk van God. Heeft niet altijd iets met hun behoud te maken, want God zal dat volk richten en dat volk zal in een oordeel komen. Uiteindelijk zal het gezuiverd worden, zal het gedorst worden. Zal hij zijn dorsvloer geheel reinigen, zegt hij. En zijn dorstvloed, dat is Israël. Dus het komt allemaal wel in orde. Maar daarom is Israël het volk van God. Goed, en dan zien we dat, het zijn dus die achtereenvolgende rijken. En dan vers 12. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Dus dan hebben we het over andere koningen. 10 koningen die er in de eindtijd zullen ontstaan. We hebben het dus eerst over koningen gehad die het koningschap al hebben ontvangen. En waarvan ik geloof, en velen met mij, dat al die koningen nog steeds aanwezig waren. Hun karakters, hun ideeën. Dat Babel nog steeds aanwezig is in de eindtijd. Omdat de Bijbel zo heel duidelijk schildert dat in die eindtijd, als Jezus komt, als het koninkrijk van God wordt opgericht, en die steen die komt van de berg, en die raakt het beeld waar? Aan de voeten. Dus als dat rijk van de voeten er is, wordt daar het beeld geraakt. Maar het hele beeld is er dan nog. Het hele beeld wordt verbrijzeld van Babel tot en met Rome. Het gaat er allemaal aan. Maar dat is het moment. Het kan allemaal verborgen zijn geweest. Maar daar in die eindtijd, als dat koninkrijk van God komt, zal het koninkrijk van God, het koninkrijk van de Heer Jezus, een einde maken aan al die wereldse machten en aan die rijken. Ze kunnen niet samen bestaan. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt de Heer Jezus. En ik zal u straks laten zien hoe het Oude Testament dat ook elke keer weer vertelt. Dat Babel van de eindtijd is geworden zoals Sodom en Gomorra. Zo. Als Sodom en Gomorra is geworden. Slaat u dat maar even op. Laten we maar gelijk even met elkaar lezen. Het is als Sodom en Gomorra geworden. Ik had hier die neergezet. Jesaja 13, vers 19. Babel, het sieraad van de koninkrijken. De luister en de trots van de Galdeeën. Nou, zoek het eerst maar even op. Sla ik maar eens op water. Babel, het sieraad van de koninkrijken, Jesaja 13, vers 19. De luister en de trots van de Galdeeën zal zijn als toen God ondersteboven keerde, dan heb je het Sodom en Gomorra. Niemand zal er verblijven, nooit meer. En niemand van generatie op generatie zal er wonen. Geen Arabier zal daar zijn tent opzetten. En geen herder zal daar neerstrijken, maar wilde woestijndieren zullen daar neerliggen. Hun huizen zullen vol zitten met huilende uilen, struisvogels zullen er wonen, enzovoort. Het zal het omkeren, het zal worden zoals Sodom en Gomorra. En we gaan nog eventjes doorbladeren in het Oude Testament. En we gaan naar Jeremia, Jeremia 51. Vers 6. Vlucht weg uit het midden van Babel. Laat iedereen zijn leven redden. Word in zijn ongerechtigheid niet verdelgd. Want dit is de tijd van de wraak van de Heere. Even goed opletten. Dus wat we hier ook krijgen, wat we hier gelezen hebben in Openbaring 18. Ga uit haar weg, mijn volk. Dat vinden we al vele malen terug in het Oude Testament. Vlucht uit Babel. Ga uit haar weg. En waarom wegvluchten uit Babel? Omdat ten tijde van dat Babel Gods wraak zal komen. Dus die dingen die horen bij elkaar. Kijk, vlucht uit de weg wordt in zijn ongerechtigheid niet verdeld. Want dit is de tijd van de wraak van de Heere. Hij vergeldt het wat het verdient. Babel was in de hand van de Heere een gouden beker. Die heel de aarde dronken maakte. En weer precies hetzelfde als in Openbaring lezen. De hele is dronken geworden van het bloed van de heilige. Van zijn wijn hebben de volken gedronken. Daarom gedragen de volken zich als een waanzinnige. Ze hebben immers van dat Babel gedronken. Ze zijn er dronken van geworden. Ze hebben hun vertrouwen erop gesteld. En nu blijkt dat alles, de hele bodem, alles wordt onder hun voeten weggeslagen. Ze hebben geen niets meer. Helemaal niets. Ze kunnen roepen, maar God antwoordt niet meer. Het is voorbij de genadetijd. Daarom gedragen de volkeren zich als een waanzinnige. Plotseling is Babel gevallen en stuk gebroken. Wee klagen over haar. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen. We hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet te genezen. Verlaat het dan. En laten wij gaan, ieder naar zijn land, want het oordeel erover reikt tot aan de hemel. Het is verheven tot aan de wolken. De Heere heeft onze rechtvaardige daden naar voren gebracht. Kom, laten wij in Sion vertellen wat de daden van de Heere onze God zijn. Dan zie je elke keer die tweespleit. Het gaat aan de ene kant, heb je er Israël. In Sion wordt verteld van de geweldige daden van God. Maar Babel gaat er eigenlijk helemaal aan. Deze 10 koningen waar we het over hebben, die krijgen samen met het beest 1 uur koninklijke macht, die zullen ze ontvangen. En dan staat er, ze zijn eensgezind. Ze hebben hun machtgevers aan die koning en ze zijn eensgezind. En ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Wat we dus op het laatst krijgen, is dat, dat die koningen die overblijven een eenheid in front zullen vormen met deze antichrist. En dat ze ook met elkaar hun leger zullen optrekken naar Jeruzalem. Ze krijgen maar een korte tijd, 3,5 jaar. Maar dan is in die 3,5 jaar ook de macht aan het beest overgedragen. Dan is er geen enkele tegenstem meer. Ze zullen die overdragen hun macht aan het beest. Ze zijn eensgezind. Ze beraadslagen samen. En eigenlijk komt ons dat wel bekend voor. Want als we kijken naar de psalmen, dan lees je bijvoorbeeld in psalm 83. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk, hen, dat is Israël, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind, heb je het weer, beraadslaagd en tegen u een verbond gesloten. Dus die zeggen, de vrome uit Israël, het gelovig overblijfsel, in die eindtijd, als ze bidden op God, als ze bidden om hulp, als ze bidden om de Messias, als ze roepen om de Messias, gezegend Hij die komt in de naam des Heren, dan gebruiken ze deze woorden, want we zijn omringd door vijanden en ze zijn eensgezind en ze hebben een verbond gesloten tegen u. Zeg je tegen u? Toch tegen Israël? Toch niet tegen God? Nee, tegen God. Als Saulus op weg naar Damascus de gemeente vervolgt. Je komt niet aan de gemeente zonder dat je ook aan de Heer Jezus komt. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? En als in die eindtijd dit zo gericht wordt tegen Israël. In al hun benauwdheid was ik benauwd. Het gaat niet ineens zozeer in de eerste plaats tegen Israël. Het gaat in de eerste plaats gaat het om de Heer Jezus. Ze zullen eensgezind optrekken. Vele volken, ze zullen hun ogen willen zich, zegt Micha, aan Sion verlustigen. En ze zullen oorlog voeren, zegt vers 14, tegen het lam. Maar het lam, want Heere der Heer is Hij, en Koning der Koningen zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, de geroepen, de uitverkorenen en de gelovigen. Oorlog tegen het lam. Wat kan een lam uitrichten tegen alle moderne wapens en oorlogstuig die er vandaag de tijd is? In 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 staat dat het lam, de antichrist, de mens der wetteloosheid, zal doden door de adem van zijn mond en machteloos zal maken door zijn verschijning als hij komt. Er zal een moment zijn dat het lam zal komen en dat hij zal verschijnen. En de antichrist en de legers worden machteloos. Ze hebben geen woord meer in te brengen. is geen discussie meer mogelijk. Ze worden machteloos. Niet door kracht, nog door mijn geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. De adem van de Heere zal er overgaan. Waar zullen ze blijven? Nergens. Nergens meer. En dan vinden we in vers 16 dat de 10 hoorns die je op het beest zag, die zullen de hoer haten. Er zal een tijd komen dat zij die valse kerk, die wereldkerk, die zoveel macht over hen heeft uitgeoefend, dat de antichrist die kerk ook niet meer duldt. Hij heeft hem gebruikt en misbruikt. Hij had hem nodig, hij kon veel mensen doorbereiken. Via de valse profeet en via die wereldkerk kon hij een soort godsdienstig iets naar voren komen. Kon hij ervoor zorgen dat de hele wereld hem met verbazing achterna liep. Daar had hij die kerk voor nodig, die valse kerk, die wereldkerk. Maar nu wil hij die macht van de kerk niet meer. Hij wil de God niet, hij wil geen gebod niet. Hij wil aan zichzelf laten zien dat hij een God is en hij wil die macht van die kerk van zich afschudden, want hij haat God. Hij zal die hoer haten en hij zal die van zich afschudden en met vuur verbranden. En zo blijft hij alleen over. En hij wil aan zich laten zien, zo staat de duivel, de Satan, de antichrist tegenover God. Alsof hij de macht heeft. En hij scheldt tegen God en hij gebruikt woorden tegen de Allerhoogste, zegt de Bijbel. En hij wil niet dat God regeert. Deze man. En dan komt zijn ware karakter komt uiteindelijk aan het licht. En de vrouw die u gezien hebt is de grote stad. Die koninklijke heerschappij voert over de koning. Dan hebben we nog een keertje. Die vrouw is Babel. Die vrouw is dat Rome. Die vrouw is gezeten op die zeven heuvels. Die vrouw, wat nog eens een keertje herhaald. Die vrouw is die stad. Als tegenhanger van die stad die we in Openbaring 19 tegenkomen. Ik zal u tonen de bruid van het Lam. En hij toonde mij een stad die bij God vandaan kwam uit de hemel. En deze stad komt uit de afgrond. Wat een geweldig groot verschil wordt er dan openbaar. En tenslotte, want ik zie dat de tijd die schiet natuurlijk op, wil ik nog iets vertellen van het volgende hoofdstuk. En daar ga ik dan in het voorjaar mee verder, in hoofdstuk 18, de eerste versen. Hierna zag ik een andere engel. Dus er wordt iets nieuws geopenbaard. Hierna. Dit is een soort afgesloten periode. Dit is wat er op aarde gebeurt. Dit is wat zich afspeelt. En dan, we hebben het gelezen, ik hoef het niet te herhalen. Ik kan het met mijn eigen woorden proberen te verklaren. Hierna komt er vanuit de hemel een engel. Een boodschapper is een engel. Een boodschapper van God, maar wel een bijzondere engel. En ik geloof, en veel uitleggers geloven dat met me mee, dat die engel niemand anders is als de Heer Jezus Christus. Maar verborgen als een boodschapper, als iemand die het oordeel aankondigt. Maar wel schitterend. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. Maar het is wel de heerlijkheid van de engel. En dan staat hier van de engel van de Heer Jezus, die we in de Bijbel trouwens in het Oude Testament ook terugvinden als de engel des Heren. Het is heel bijzonder dat we op verschillende plaatsen in het Oude Testament vinden dat de engel des Heren kwam. En dat de engel des Heren daalde in dat brandende braambos, weet u wel, of de braambos is, weet ik trouwens niet, maar in die doornstruik, daar bij Mozes. En dat toen, terwijl de engel des Heren in die struik neerdaalde, dat de Heren tot Mozes sprak. Jaweh. Dus die engel des Heren is niemand anders dan Jaweh. En hier vinden we de engel, vinden we Jaweh, die terugkeert, maar verborgen. Om een boodschap te brengen. Want straks zal hij in de openbaarheid komen. En hier komt hij eerst om die grote hoer te gaan oordelen. Om Babel te gaan oordelen. Ze is gevallen, het grote Babylon. Hier is nog niet het moment dat de Heer Jezus komt naar deze aarde om daar te oordelen. Om de legers te verslaan, om het zo te zeggen. Om Jeruzalem te bevrijden. Dan zal hij komen als de koning voor Israël. Daar zit een onderscheid. Hier komt hij om dat Babylon, dat geestelijke Babel, om dat te vernietigen, om dat aan te pakken, om dat te laten vallen. Die woonplaats van demonen, die schuilplaats van allerlei onreine geesten. en allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven en de koplieden zijn rijk door haar geworden. En eerst wordt dit Babel wordt aangepakt. En voordat dat Babel wordt aangepakt, dat is precies hetzelfde, komen we ook terug bij Sodom en Gomorra. We vinden precies hetzelfde. Eerst moet uit Sodom en Gomorra de rechtvaardige Lot weggehaald worden, voordat Sodom en Gomorra gaat vallen. En daarom zegt God, ga uit haar weg, mijn volk. Want als je zo vast zit, met je voeten, in deze, op deze aarde, zo vast zit in Babel. Als je niet bent losgerukt uit deze wereld van God. Als je niet getrokken bent, zoals de Galatenbrief dat zegt. Christus die ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld. Als je nog steeds met je beide voeten in deze boze wereld staat en niet getrokken bent, niet uitgegaan bent, geestelijk eruit gegaan bent en je toegewijd hebt, je leven hebt toegewijd aan de Heer Jezus Christus, dan wordt het moeilijk om daarvan los te komen. Het viel voor Lot niet mee tenslotte om uit Sodom weg te gaan. Hij woonde er. Hij stond er middenin. En uiteindelijk moeten de engelen hem eruit sleuren. Niet? Hoe is dat bij ons? Het is een prachtige manier om de Heer Jezus te verwachten. En dat is dat je naar deze wereld kijkt als naar een wereld die vergaat. Als een wereld die onder het oordeel ligt. Als een wereld die niet jouw wereld is, omdat het Gods wereld niet is. Niet de wereld is van Jezus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dit is, lieve mensen, mijn wereld niet. Ik wil het echt getuigen. Dit is de wereld waar Satan de overste van is. Dit is een wereld die onder het oordeel van God ligt. Wat hebben we ermee te maken? We kunnen getuigen, we moeten getuigen. We zijn niet van de wereld, maar we getuigen in deze wereld. Maar onze wereld is boven. Onze wereld is daar waar Christus is. Ons leven is met Christus verborgen in God. En we zoeken hem die boven is, niet die op de aarde is. En alles wat er ook zal komen, misschien de komende maanden, en wat u op de tv ziet en wat u in de kranten leest, waarin we misschien allemaal zeggen, oh, wat verschrikkelijk, wat gebeurt er wel niet allemaal, wat gebeurt er in de christelijke kerk? Het moet allemaal gebeuren, maar vraag je af, is het mijn wereld nog wel? Als je bij Jezus wilt horen. Hij is onze redder. Hij is degene die een dure prijs voor u heeft betaald. Hij is degene die u behouden in zijn hemels koninkrijk wil brengen. We zijn niet zo lang in deze wereld. 80 jaar, 90 jaar. Vader werd 101 jaar. Nou, dat vind ik al een behoorlijke leeftijd. En dan? Waar zullen we in de eeuwigheid zijn? Bij hem? Het lam dat uiteindelijk zal overwinnen? Bij hem die voor ons heeft betaald? Is ons leven verbonden aan hem? Dan hebben we een geweldige toekomst. Want hij moet als koning heersen. Het lam zal overwinnen. En wij zullen met hem naar deze aarde gaan. En het zal een paradijs worden. Niks meer met luchtvervuiling te maken. Niks meer met stoffen die in de grond zitten. De aarde zal vol worden van de kennis en de goedheid van de Heer. Want wat is God goed? Voor slechte mensen. Wat mogen we dankbaar zijn dat hij ons in Christus aanziet. En dat hij ons daarom lief heeft. En van u houdt en dat u niet bang voor hem hoeft te zijn. Dat u bij hem mag horen. Dat u hem mag bedanken en mag liefhebben. En mag juichen en mag aanbidden. Omdat hij dat allemaal voor ons heeft bereikt. Voor ons. Laten we niet te veel naar onszelf kijken. Want Satan kijkt altijd mee naar onszelf. Hij zegt, ja, maar dit heb je gedaan en dat en dat en dat. De Heilige Geest richt ons altijd op Jezus. Het is volbracht. Mag de Heer ons allemaal zegenen de komende maanden. Amen. Ik wil samen met u danken. Vader, ik wil u danken voor dit gedeelte uit uw woord. Want er komt een einde aan Babel. En uw koninkrijk zal worden opgericht. En we bidden daarvoor uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals de hemel ook op de aarde. En we weten dat dat gaat gebeuren. Uiteindelijk bent u het lam van God dat de zonde uit deze hele schepping heeft weggedragen. Omdat de schepping goed heeft gemaakt. En dat de schepping volmaakt kan teruggeven aan God. In Jezus, wie bent u toch dat u naar ons hebt omgezien. Zoals we hier zitten vanavond. Dat u ons kent. Dat u weet wat er in ons hart is. Dat u ons echt kent. En dat u toch van ons houdt. Dat u leven geeft voor slechte mensen. Dat u ons lief hebt. Dat we door de Heere geliefd zijn. Geliefde van de Vader. De Vader zelf heeft u lief. Wie kan het begrijpen? Alleen door uw werk, Heer Jezus. Alleen omdat u het volbracht hebt. Omdat u zo groot bent. Heer, er zijn veel goden in deze wereld. Worden vele dingen worden aanbeden. Vaak gaan vele dingen voor u. Maar we danken u, Heer Jezus, dat wij u mogen aanbidden. Als onze God en onze Heiland. Amen. Amen.